Welkom bij aflevering 18 van de Volksjury.
Wij zijn nog altijd Laura en Silke.
Ja, en vandaag gaan we het in de sportsector houden, aangezien we toch met het WK zitten
ja,
en zo.
En we allemaal keert cheeren voor onze rode duivels.
Oh, gaat spannend worden vrijdag, hè? Ja. Ook bijna gestorven maandag al.
Ja.
Tegen Japan.
Ja.
Maar we zijn er nog.
We zijn er nog en nu tegen Brazilië. En we hadden alle twee een beetje, want we hebben samen naar de match gekeken en we hadden alle twee zoiets van oh, die vreugde dat we hebben en dat enthousiasme dat we hebben voor sporters en hoe hard dat we daar een beetje toch naar opkijken en daar echt achter staan. Hebben die mispeuteren die ooit iets? Hè? Is er zo'n idool dat van zijn sokkel valt?
Ja, bij de eerste aan wie ik dan denk is bijvoorbeeld O.J. Simpson.
Ja,
hè?
Ja, dat is
gaan we het ook zeker nog eens over hebben. Mm-hmm. Maar ik denk omdat waar we het vandaag over gaan hebben, heel erg in uw interessegebied ligt.
Dat klopt.
Dat het wel heel leuk gaat worden.
Ja, ja. We bespreken vandaag de zaak van Oscar Pistorius.
Zalige naam ook trouwens.
Goeie naam. Daarmee moet je inderdaad ofwel zanger ofwel
acteur of sporter. Je wordt sowieso een celebrity met die naam.
Ja. En moordenaar.
En moordenaar, lekker. Het kan alle kanten uit.
Het kan alle kanten, je kunt alles doen.
Je wordt er sowieso beroemd mee met die naam.
Ja, voor mij iets een bijzondere persoon. Ik was ook enorm fan van Oscar Pistorius. Ik heb zelf als kind atletiek gedaan. Dus op meer dan het WK keek ik als kind echt heel hard uit naar zo Olympische Spelen en wereldkampioenschappen atletiek. Ik ben echt ook mega fan van Kim Gevaert geweest.
Ik had dat met Kim Kleister.
Ja, zie van.
Ik heb ook zelf getennist, dus ik was echt diehard Kim en dan Justine.
Ja,
een beetje,
ook wel.
Een
ja.
beetje. Maar misschien moeten we eerst even zeggen wie Oscar Pistorius was, voor degenen die hem niet kennen.
Ja.
Het belangrijkste om te weten is dat Oscar Pistorius geboren werd zonder kuitbenen.
Ja.
En dat hij een dubbelzijdige amputatie moest ondergaan toen hij 11 maanden oud was.
Ja.
Maar ondanks dat werd hij een topatleet. Mm-hmm. En hij wordt ook wel de Blade Runner genoemd, omdat hij heeft zo'n speciale
Protheses
waar hij mee kan hardlopen. Hij heeft dan meegedaan aan de Paralympische Spelen. Heeft er ook wel goud gewonnen.
Ja, hij is wereldrecordhouder, nog altijd ongeklopt, op de 100, 200 en 400 meter voor mensen met een dubbele amputatie.
Amai,
ja. En ook, eigenlijk is hij ook recordhouder op enkele amputatie. Dus hij verslaat ook mensen die maar één been geamputeerd hebben.
Kijk, dan zit je wel een topatleet.
Ja, ja.
En hij heeft ook één keer mogen meedoen aan de Olympische Spelen, ik geloof in 2012 in Londen.
Ja.
En heeft hij meegedaan op de 400 meter en heeft daar zelfs de halve finale gehaald.
Ja.
Dus hij heeft mensen geklopt die wel gewoon twee benen hebben.
Inderdaad. En ze hebben met de Zuid-Afrika, want hij is dus geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika. En met de 4x400 meter, dus de estafette, hebben ze het reglement bekeken. En daar heeft hij dus ook kunnen meelopen met de estafetteploeg. Omdat in de eerste 400 meter er niet van het baanvak mag worden. Dus ik weet niet of je ooit estafetten al hebt gezien.
Ja.
Je ziet die sporters vaak starten en vanaf een bepaalde afstand mogen ze van hun eigen baan af. En mogen ze alle banen lopen. En dus had ik gezegd van Pistorius mag meelopen, maar hij moet de eerste ronde lopen. Dus hij moet starten, want dan moet iedereen nog in zijn baan blijven. En het is pas vanaf de tweede ronde, wanneer het ook wordt doorgegeven, dat er van baan mag worden gewisseld. Omdat ze dachten, met die protheses, dat dat dan fout loopt. Dus voilà. En daar hebben ze heel goed gescoord, want dan hebben ze de zilveren medaille mee
gepakt. Ja, dus eigenlijk Pistorius is echt wel zo een held in Zuid-Afrika. Ja.
Maar hij is niet onbesproken. Hij genoot enorm van de roem.
Mm-hmm.
En na de Paralympics in Londen, daar is hij geklopt geweest. Daar heeft hij zilver gehaald. Nee. En daar had hij het wel moeilijk mee. En heeft hij uitspraken gedaan tegenover de winnaar. En heeft hij gezegd dat hij, dat is ook echt super kinderachtig, dat de winnaar langere protheses heeft. En dat hij daarom is gewonnen. Maar desalniettemin was het echt een heel populaire sporter. Hij is in 2012 uitgeroepen. Je hebt jaarlijks van die lijstjes van de meest sexy mannen. En in 2012 stond hij op plaats nummer 8.
Dat is ook helemaal geen lelijke man.
Nee,
hè?
Ik zeg het. Big fangirl, echt waar. Ja, en echt, 2012 was echt zijn jaar. Want hij heeft dan ook voor het goede doel een wedstrijd gelopen tegen een Arabisch volbloedpaard.
Och, ja.
200 meter, en dat heeft hij gewonnen. Dus hij was echt op zijn hoogtepunt in 2012, hij was onkloppbaar.
Maar dan in 2013 gaat het allemaal mis.
Ja.
Maar we zullen nog even zeggen wie Riva was. Dat was zijn huidige vriendin. Ze waren al een paar maanden samen toen het noodlot toesloeg.
Ja,
en Riva was eigenlijk zo het ja, het blonde typische meisje. Echt bloedmooi.
Prachtig. Prachtig.
Dochter van een bekende paardentrainer, mm-hmm. blijkbaar. En dat ook wel de brains, want ja. ze heeft rechten gestudeerd. Maar heeft dan uiteindelijk gekozen voor een carrière als model en tv-presentatrice. Ja. En ik denk dat ze dat... Allee, ze had daar ook wel een heel goede carrière in. Ik denk dat ze ook op die manier in contact is gekomen met Oscar Pistorius. Ja.
Of via de paarden misschien.
Of via de paarden misschien.
Nee, hij is zelf ook paardrijder.
Ah ja, oké. Okay.
Ja. Het is nog een leuk detail voor straks.
Oké, okay, ja, ja. En goed, ja. Misschien even kort... Ja, zullen maar gewoon zeggen, beginnen met wat er gebeurd
ja.
is. Hè.
Ja.
Dus de feiten speelden zich af op, in de nacht... Ja, van 13 op 14 februari.
AKA Valentijn. Valentijn, ja.
En de dag voordien hebben ze alle twee nog getweet.
Mm-hmm.
En Pistorius heeft nog gewoon iets getweet over zijn sport. Van, oh, nog een maand te gaan. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd van 2013 te lopen. En Riva tweette, aangezien het Valentijn was, ik ben benieuwd welke verrassing er in jouw mouw zit voor Valentijn.
Ja, ja.
En dat is heel luguber. Ja. Als je weet wat er nog gaat komen.
Ja, het is heel luguber, want Riva is naast Twitter ook... was echt daar voorbereidingen aan het treffen voor Valentijn. Achteraf zijn er getuigen van een geschenkenwinkel. Die zeiden dat ze super enthousiast aan de kassa stond en een praatje maakte. En zei van, my boyfriend loves Valentine's Day. En ik moet echt het perfecte inpakpapier hebben, want ik heb echt een hele leuke verrassing voor hem. Dus ze keken er echt naar uit.
Ja, en ik moet misschien ook even schetsen waar dat ze woonden.
Ja.
Of hoe ze woonden. Ze woonden blijkbaar in een zeer luxueus pand. Mm-hmm. In het Silver Lakes Golf Estate. Een soort van gated community, oftewel een zwaar bewaakt resort, vlakbij Pretoria.
Mm-hmm.
En werd eigenlijk beschouwd als de veiligste plek om te wonen in Zuid-Afrika.
Ja, wat dan misschien ook, side note, zeer belangrijk is om te zeggen, het leven in Zuid-Afrika, ondanks dat het ja, dat een beetje wordt gezien als het westerse land in Afrika, is zeer onveilig. Hè?
Ja.
Er gebeuren heel veel overvallen, gewapende overvallen, inbraken, ook als mensen thuis zijn. Mm-hmm. Dat is misschien ook de reden waarom dat... Ja.
Ja, en de leeftijd die je zo maximaal kunt bereiken, mm-hmm. bij ons is zo in de 70, 80 of zo,
ja.
Daar ligt dat op 50.
Ja, ja. Dus mensen worden wel... Allee, er zijn wel echt wijken waar je niet moet komen. Dus het is niet zo raar als je wel gesteld bent dat je in een veilig fort gaat wonen.
Ja, inderdaad. Dus ja, ze zouden dus de volgende dag Valentijn vieren en... woensdagavond, dat is het verhaal van Pistorius, ja. Moet ik even zeggen. Woensdagavond was Riva blijkbaar in een vrolijke bui. Ze had een romantische maaltijd bereid. Een kaarsje was op tafel gezet. En nadien, volgens Pistorius, zijn ze dan gaan slapen. Tussen aanhalingstekens,
ja, ja.
denk ik dan. En hebben ze nog wat gebabbeld.
Uh-huh.
En zegt hij, ja, ik had mijn pistool op mijn nachtkastje gelegd. Vandaar heb ik dan mijn beenprotheses uitgedaan en zijn we gaan slapen. Maar dan om 3:00 s'nachts ben ik wakker geworden. Het was pikkendonker, er kwam lawaai uit de badkamer. Het klonk alsof iemand eruit probeerde open te doen en ik panikeerde.
Uh-huh.
En ik ben dan mijn pistool terug gaan halen in de kamer. En, hij dacht dat Riva nog in bed lag. En heeft dan blijkbaar tegen haar gefluisterd van dat ze de politie moest bellen. En ja, hij hoort opnieuw geluid uit de badkamer. En hij zegt van ja, ik dacht dat het de toiletdeur was die openging. En voor ik het wist, had ik 4 schoten gelost.
Ja. Maar Pistorius merkt dat er niemand naast hem in bed ligt.
Mhm. Dus hij checkt en ziet dan dat Riva er inderdaad niet ligt. Dus ja...
Hij weet, denk ik, vrij snel wie dat hij heeft neergeschoten. Hij zegt zelf dus dat hij de deur heeft opengebroken. Daar straks misschien ook nog iets meer over, want mm-hmm. die deur is op een speciale manier geopend. Hij heeft de deur opengebroken en hij treft dan het bijna levensloze lichaam aan. Hij zegt dat ze nog leefde op het moment dat hij haar aantrof. Hij heeft haar proberen te reanimeren en in leven te houden. Hij heeft de politie gebeld, die zijn toegekomen. En die hebben Pistorius aangetroffen met inderdaad Riva in zijn armen. En aan het proberen om haar in leven te houden, eigenlijk. Ja.
En wat ook nog belangrijk is, hij zegt dus dat hij zijn prothese niet aanhad op het moment dat hij die schoten gelost heeft. En dat hij zich zeer kwetsbaar voelde. Mm-hmm. En dat hij daarna pas weer zijn kunstbenen heeft
kunnen aandoen.
Dus
ja.
Dat zullen wel niet zijn blades geweest zijn. Maar gewone beenprothese, neem ik aan.
Ja. Ja.
En ja, hij zegt ook van, we waren heel verliefd en we konden niet gelukkiger zijn. Maar ja, goed, daarom papa, zijn wij papa. Er om...
Ja, inderdaad. Want er komen eigenlijk langs verschillende kanten tegenstrijdige berichten.
Ja, maar in eerste instantie geloven heel veel mensen ja, hem. Hè? Ja. Omdat hij is een held, een rolmodel voor zowel ja. blank en zwart. Ja. Die niet zomaar in koele bloede zijn sexy blonde vriendin zou doodschieten.
Nee, inderdaad.
En ook, als ik nog even mag... Ja. Aangezien we zeiden al dat Zuid-Afrika een toch wel een gevaarlijk land is. En volgens velen zou Pistorius... niet de eerste Zuid-Afrikaan geweest zijn die het recht in eigen handen nee. zou nemen. Hè?
Nee, dat is daarom dat, ja. inderdaad daar straks, dat we daar echt op hebben gefocust. Het is niet als hij het niet heeft gedaan en hij dit als excuus gebruikt. Het is een heel slim excuus, omdat dit dagelijkse kost is in Zuid-Afrika. Dit gebeurt heel veel. Gewapende inbraken.
Ja,
mensen worden in hun eigen huis gegijzeld. Dus het is niet uit de lucht gegrepen.
Ja.
Een van de eerste berichten is eigenlijk de 14e februari, ochtends op een radioshow, waar dat ze dan melding geven dat dit accident gebeurd is. En zij,
accident?
Ja, en de radiopresentatoren denken te weten wat er is gebeurd. Ja, het is echt heel
luguber.
Ja, dus zij zeggen van, ja, Reva zou 's nachts zijn opgestaan om al te beginnen aan de voorbereidingen voor een grote Valentijnsverrassing. En daardoor heeft hij zich vergist. En, ja.
Het kan ook gewoon zijn dat ze naar de wc ook gewoon...
Ja, maar zij dachten dat het voor Valentijn was.
Ja, maar ze moeten dat altijd een beetje...
dramatiseren.
Inderdaad.
Ja. Er is ook een van de eerste mensen die reageert, is de agent van Reva. Ik vermoed dat dat iemand is zoals een soort van manager, die ook zegt van...
Ja.
Het is ongelooflijk, die hadden zo'n goede relatie. Ik kan echt niet begrijpen wat er is gebeurd.
Maar ja, de politie daarentegen gelooft het verhaal van Pistorius niet.
Nee.
Hè? Een paar dingetjes waarom ze hem niet geloven. Eén, er zijn geen sporen van inbraak gevonden. Deur is niet opgebroken. Ramen zijn niet ingebroken. Ze vinden verder ook niks van vingerafdrukken of zo. De buren die zouden blijkbaar eerder die avond de politie al eens gebeld hebben. Omdat er een groep kwam uit het huis van ja. Oscar en Reva. En toen heeft de politie nog... de gemoederen kunnen bedaren. En dan rond 3 uur 's nachts zouden getuigen weer gehoord hebben dat er geroepen werd in ja, het huis. Ja. Van. Dus ja, dat is allemaal een beetje... ja, dat spreekt tegen, spreekt niet voor.
Nee, spreekt niet in zijn voordeel.
En uit onderzoek blijkt ook dat de kogels dus diagonaal door de deur van het toilet gingen.
Mm-hmm.
Wat ook belangrijk is om te weten, is dat dus het toilet zich in de badkamer bevond...
Ja.
Maar het toilet was nog afgeschermd met een deur. Het
ja.
was dus eigenlijk een toiletje in de badkamer.
Ja.
En het feit dat die kogels diagonaal door de deur gingen, wijst erop dat Pistorius vanuit de hoogte geschoten heeft en dus wel zijn beenprothese
ja.
al aan had.
Inderdaad.
Dus hij zegt van ja, omdat ik voelde me kwetsbaar, daarom heb ik geschoten. Dat zou al niet kloppen
ja.
voor de agenten. En ook, ja... Hij heeft daarop geschoten, maar ze zeggen van ja, had hij bijvoorbeeld op het slot van de deur gemikt, dan had hij Reva ook nooit geraakt.
Nee, het was echt de bedoeling om iemand te raken.
En nu vonden ze eigenlijk allemaal schotwonden in de heup, de elleboog en bij het oor.
Ja.
Als ik het goed heb. Ja.
Ja, en de autopsie heeft ook uitgewezen dat er schoten zijn rond haar... of niet echt... geen gaten, denk ik dan, maar echt zo... ja. Ja, wondjes van kogels die langs haar handen zijn gepasseerd.
Ja.
Wat dat erop wijst dat ze zich heeft proberen
te beschermen.
Beschermen. En dat dus zo de kogels langs haar handen en armen ja, haar hebben geraakt.
Ja, en wat ze ook hebben ontdekt was dat er in de slaapkamer ook al een kogelhuls
mm-hmm.
lag. En dat wil eigenlijk dus zeggen dat Pistorius het eerste schot al afvuurde voordat Reva in het toilet dekking zou zijn gaan zoeken.
Ja.
Hè? Dus dat hij al gewoon in de slaapkamer op haar gevuurd zou hebben. En hij zou, volgens de politie, zou hij daar toen al in de heup geraakt hebben.
Oké. Ja.
En, en dan de cricket bat.
Ja, dus een ander opvallend object dat
ja,
in de slaapkamer gevonden is een cricket bat. Dus ik denk dat... het is niet echt een populair sport bij ons, maar ik denk dat het iets Engels is. Dus ik denk dat dat in Zuid-Afrika wel heel populair is. Waarom dat in de slaapkamer staat, überhaupt, vind ik al sowieso bijzonder. Maar stond in de slaapkamer en werd daar dus bebloed teruggevonden. Dus in eerste instantie zijn er 3 theorieën dat de politie naar voren brengt, wat dat die bebloede cricket bat kan zijn. Ofwel heeft hij Reva daarmee eerst aangevallen en heeft hij haar proberen te slaan met die cricket bat. Ofwel heeft hij die gebruikt om de deur in te beuken. Want de deur is ook wel... Dus hij heeft de deur ook niet gewoon geopend. De deur is echt kapot gemerkt geweest.
Ja, ook raar, hè.
Wat ook heel raar is. Of Reva zou die cricketbat ook zelf hebben kunnen gebruiken om zich te verdedigen tegen...
Ja. Maar dan zou Pistorius toch ook verwondingen moeten
hebben? Ja, maar dat is dus niet het geval. En Pistorius zegt van, ik heb die cricketbat inderdaad gebruikt om de deur open te maken, omdat die op slot was nadat ik heb geschoten.
Maar hoe komt er dan bloed op te zitten?
Ja, dat vind ik een moeilijke, maar dan in zijn verdediging denk ik ook wel dat als je daarmee de deur open... Allee, dat moet daar sowieso een messie geweest zijn. We weten ook dat hij haar lichaam uit die badkamer heeft gehaald. Zwaar. En bedoel, dat bloed kan overal zitten. En het is niet dat er op die cricketbed... dat heeft dan achteraf de autopsie op haar lichaam ook aangetoond. Er zijn geen andere verwondingen buiten de schoten. Dus hij heeft effectief niet geslagen met die cricketbed.
Ja, ja, ja.
Dat zal gewoon in het bloed gelegen hebben.
Ja, want eerst dachten ze wel dat er verwondingen waren aan het hoofd van Reva. Maar uiteindelijk bleek dat toch niet te kloppen. En daarmee, toen ik het las, dacht ik, vandaar de bebloede cricketbed. Ja. Maar Reva had blijkbaar helemaal niks aan haar hoofd, buiten dan de schotwonden.
En dat is eigenlijk ook een beetje het moeilijke, vind ik, aan het verhaal. Hoewel ik, en ja, dan spreek ik misschien voor mijn beurt, ik er vrij zeker van ben dat hij haar bewust heeft neergeschoten.
Ja.
Alles wat Pistorius zegt, kunnen ze niet bewijzen dat dat niet gebeurd is.
Mm-hmm.
Dus met die cricketbat zeggen ze direct van, je hebt daarmee geslagen. En na onderzoek blijkt inderdaad dat hij daarmee, wat hij ook heeft gezegd, de deur mee heeft opengeslagen. Hetzelfde verhaal met de protheses. Achteraf na lang onderzoek blijkt dat hij die effectief niet heeft aangehad.
Ah, ja.
Dus ze doen allemaal uitspraken die tegen hem zijn. En hij, zijn verhaal kan hij, ja, buiten het feit dat je natuurlijk niet in zijn hoofd kunt gaan en kunt zien dat hij dacht dat zij een inbreker was, alles wat hij zegt kan niet worden weerlegd.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel moeilijk. Dus vanaf het moment dat hij dan... Ja, in verdenking van die moord wordt gesteld.
Maar wat ze ook nog wel hebben ontdekt, is dat nadat hij de moord gepleegd zou hebben, is dat hij niet meteen de hulpdiensten heeft gebeld.
Dus
hè?
Dat is wat ik wou zeggen. Is het enige waar, waar ze op kunnen afgaan, is op getuigen van andere mensen.
Ja.
En inderdaad, dat is wel echt iets dat tegen
inderdaad,
spreekt.
Want hij zou blijkbaar wel naar zijn beste vriend gebeld hebben. En daarbij zou hij gezegd hebben, ik heb mijn baba, koosnaampje neem ik aan, neergeschoten.
Ja.
Maar ja, hij zegt niet, ik heb haar vermoord. Hij zegt, ik heb haar neergeschoten. Nee. Dus dan kan het nog wel steeds oprecht zijn dat hij zich vergist heeft.
Ja.
Maar het punt blijft dat hij niet meteen de hulpdiensten heeft gebeld.
Dat is waar. Waar ik hem nu terug ga verdedigen, because he's my idol and I love him so much. Nee, maar waar ik hem weer ga verdedigen, ik denk dat als ik iemand per ongeluk zou neerschieten, ik misschien ook eerst mijn mama zou bellen voor ik de politie zou bellen.
Ik weet niet hoe ik daarin zou reageren, maar ik denk toch wel eerst, fuck, die heeft hulp nodig.
Ik denk dat die vrij dood was.
Ja, maar dan...
Ja,
inderdaad. Als ze dan al dood was, dat je dan even belt voor advies of zo.
Ja, hè? Advies.
Wat moet ik nu doen? Want ik kan niks meer doen in principe.
Dus ik... Ik blijf erbij dat hij haar heeft vermoord.
Ja, ik ook.
Maar ik denk... Ik begrijp zijn denkpiste wel. Ja. En dat is waar het gerecht het heel moeilijk mee heeft. Is dat ze dus eigenlijk... Zij doen de hele tijd uitspraken die dat ze niet kunnen weerleggen. Zal ik even de logische volgorde van hoe dat je in Zuid-Afrika wordt berecht en hoe dat daar
even
hier is?
Even droog.
Ja, even droog. Dus hij is uiteraard direct meegenomen voor ondervraging. En de volgende ochtend wordt hij direct in verdenking gesteld van doodslag. Hè. Ze spreken van doodslag, dat is hetzelfde als bij ons. Dat is... iemand onopzettelijk vermoorden.
Ja.
Hè? Dus dat zeggen ze van, ze is dood en jij hebt dat gedaan.
Ja, maar je treft wel schuld.
Ja. Maar of het opzettelijk is, dat zal je proces uitwijzen. Dan wordt er eigenlijk direct een onderzoek opgestart en wordt er een procesdatum vastgelegd. Net als in België kun je dat proces thuis afwachten. Of in de gevangenis. En om het thuis af te wachten, moet je een borgsom betalen. En de regels, of dat je dat al dan niet thuis kunt afwachten, zijn een beetje hetzelfde. Hij vormt geen gevaar voor de maatschappij.
Je wilt gevlucht.
Ik zeg niet een dag erna, maar toch een paar dagen daarna heb je dan toch een soort van eerste hoorzitting, waarin dat ze dan zeggen van, oké, je bent schuldig aan doodslag en je kunt je proces al dan niet thuis afwachten. Ja, dan nee. En dat was ook een zeer bijzonder moment. Er is ook heel veel foto's van op het internet terug te vinden op het moment dat ze de uitspraak doen van je bent schuldig aan doodslag, barst hij echt in tranen uit. Echt crying like a little baby. Maar wordt er dan toch beslist dat hij het zijn proces thuis mag afwachten. En ja. Het proces valt een jaar later in maart.
Ja.
Ja. Er is direct natuurlijk veel kritiek van de familie.
Van Reva.
Ja, van Reva. Zijn familie is uiteraard zeer blij. En ja, Pistorius, zoals we al een beetje hebben gezegd hiervoor, is heel rijk en wacht zijn proces af in een zeer mooie mansion.
Ja, dat zal wel.
Ja. wat ik nog zeggen? Ja, wat dat ook bijzonder is, we zijn 2013. We hebben het al met een paar zaken gehad. De media zit hier op als vliegen. Alles wordt gefilmd, gefotografeerd. Allee, dus echt, zelfs in België was dit big news. Mm-hmm. Maar daar ook iedereen... Allee, alle camera's, ik bedoel, zijn twee celebrities.
Ja.
Dus dit is big news.
Zullen we het misschien eerst even over motief
hebben? Ja, we zullen nu het onderzoek naar het proces.
Ja. Dus waarom denken ze dat Pistorius Reva zou vermoord hebben? Of een reden zou hebben? Nu, Reva die zou deelnemen aan het programma Tropical Island of Treasure.
Dus niet tropical, maar tropica.
Ja, volgens mij is dat drankje of zo. Ja, ik weet het niet. Het sponsoren.
Ik dacht ook dat het Temptation Island was.
Nee, het is maar, Expeditie Robinson.
Maar het is Expeditie Robinson. Maar slechte naam.
Is dat niet zoals je de Crocky Champions League tegenwoordig hebt of zoiets? Ik denk dat het
zo gesponsord is. Okay.
Zoiets.
Ja, oké, okay, maar waarom noemt het dan Island of Treasure?
Omdat het Island of Treasure is en dat ze dan dachten, we zetten Tropica
er nog voor.
Ik weet het niet, hè.
Oké, maar het is dus Expeditie Robinson.
Ja, en ze nam daaraan deel samen met popzanger Mario Ogle. En eigenlijk had Pistorius Reva verboden om deel te nemen aan dat programma samen met Mario. Ook vanwege Mario, mm-hmm. Omdat hij daar toch problemen mee had. En hij had het ook heel erg moeilijk met haar ex François Haugaard.
Ja.
Dus ik denk dat het nogal wat... gevoelig lag bij Pistorius.
Ja, ja.
Ik denk dat hij Reva gewoon helemaal niet vertrouwde daarin of zo.
Ja, en dan heeft hij natuurlijk de pech dat Reva niet zijn eerste knappe blonde vriendin is en dat er verschillende knappe blonde ex-vriendinnetjes graag getuigen over hoe jaloers...
Ja, absoluut, absoluut. Hij zou ook echt een kort lontje hebben gehad, woede aanvallen. Hij was dus zeer jaloers. De politie was ook al meerdere malen bij hem thuis geweest voor huiselijk geweld. Niet per se bij Reva, denk ik, maar bij eerdere relaties. Mm-hmm. Was ook geobsedeerd door wapens. Ik denk dat er verschillende wapens bij zijn thuis waren, waar hij ook niet eens vergunningen voor had.
Nee, hij had maar 6 vergunningen en ik denk dat hij een pak meer bijna dubbele wapens had.
En dan in januari 2013, een maand voor de feiten, toch nog ook een bizar incident in een restaurant, waarbij hij een vriend van hem bijna in zijn voet schiet.
Ja.
En dan zegt die vriend, maar dat was per ongeluk, want het was niet zijn pistool.
Ja, wat ik er mij bij voorstel is dat echt zo dudes op restaurant zijn en zo check mijn nieuw pistool. Oh my god, dat is checken. Oh, wow, cool. En dan per ongeluk geschoten.
Ja, ja, ja.
Maar daar zou Pistorius dus ook hebben toevertrouwd aan een van de mensen van het gezelschap aan tafel. Please, zeg niet dat ik heb geschoten, want mijn naam mag niet negatief in het nieuws komen.
Oei, ja, kijk. Zie, dus dat wil ik maar allemaal... Allee, ja, het is heel negatief eigenlijk allemaal. Want je hebt een echt zo'n heldenbeeld van Pistorius. Hij is geboren zonder benen. Kijk waar hij terecht is gekomen. Maar dan blijkt hij ook zo'n beetje... Ja, ik denk dat het ook deels is misgegaan door de roem. Ik heb ook ergens gelezen van dat hij, als hij 250 km per uur wou rijden op de snelweg, dat hem dat ook gewoon deed. En hij kon ook geen kritiek verdragen. Het was een beetje zo'n ego-mannetje.
Ja, het is gewoon echt alles wat je bij een supersporter celebrity voorstelt.
Ja, inderdaad. Nu, proces zijnde. Ja. Hij riskeerde dus eigenlijk een minimumstraf van 15 jaar voor de moord op Reva.
Doodslag. We zijn nog...
We zijn op dit moment nog een doodslag.
Ja. Ik heb nog twee dingen dat ik wil zeggen dat onderzoek hebben uitgewezen.
Oké, zeg het maar.
Je
kijkt er ook heel serieus.
Ja, want het wordt slechter en slechter voor Oscar. Hij doet het niet goed. Hè. Er zijn op het moment, dus bij huiszoeking naar de feiten, hebben ze ook steroïden gevonden bij hem thuis.
Ja.
Wat dan natuurlijk niet verstandig is, want zo'n dingen roepen agressie op. Ten eerste. En ten tweede, als hij ooit nog een sportcarrière ambieerde, was dat natuurlijk ook wel echt... geen goed plan. En dan, ja, hij wordt dan, ja, hij is dan in afwachting van zijn proces thuis, op borg. En op 15 april, wat dat echt dus exact 2 maanden na de moord is, wordt hij gespot in een club waar dat hij echt de bloemetjes aan het buiten zetten is. En heel veel aan het drinken is. En,
dat is de stress, Laura.
En heel veel aan het flirten is. Wat dat niet zo goed is. Wat hij ook nog in het jaar doet, in afwachting van zijn proces, is het moordhuis verkopen. Mm-hmm. Omdat hij geld tekort zou hebben en hij verkoopt ook een deel
Hoe
van zijn...
Hoe kun je nu al geld tekort
voor zijn? Voor advocaat. Ja. Ja, en hij verkoopt ook, en dan daarmee die paarden, hij verkoopt een deel van zijn paarden.
Oei, ja.
Dus en hij zegt dat dat is om zijn advocaten te betalen.
Ja, oké, ja, dat snap ik. Het zal niet goede kop zijn om advocaten in te huren.
Dan nog 2 dingen. Sorry, ik heb mij eens laten gaan. Exact een jaar na de moord, dus ja, 14 februari 2014, dus net voor het proces begint eigenlijk, tweet hij voor het eerst opnieuw. En ja, schrijft hij een soort van remember tweet over Reva.
Oh, nee.
Over 1 jaar geleden was er een noodlottig ongeval gebeurd. En my heart go out to everyone who loves her. En bla bla bla. Ook niet zo'n verstandige zet als je een moordenaar bent. Anderzijds, als je een ex-lief in rouw bent, misschien wel.
Ja, maar dan gaat je ook niet 2 maanden nadien de bloemetjes buiten
zetten. Nee, het is heel moeilijk. En het wordt nog erger, want echt een paar dagen voor zijn proces wordt hij gespot met een nieuwe vriendin van 19.
Oh nee.
Ja, die hem door dik en dun steunt tijdens
Uiteraard.
Het proces. En dan begint het proces en dat is eigenlijk al even spectaculair in mijn ogen toch, als de moordzaak op zich. De eerste dag van het proces loopt het al grondig fout. Er zijn meer dan 105 getuigen die zijn opgeroepen. Mm-hmm. We zijn in Zuid-Afrika, dus die mensen spreken Engels. Maar soms ook Afrikaans, hè? Dus een dialect van het Nederlands. En er is een probleem met de tolk. Dus een van de hoofdtolk Afrikaans wordt onwel. Dus moet een nieuwe tolk worden gezocht. En dus het proces gaat van start met die nieuwe tolk en die kan er echt niks van. Maar omdat het dus echt ook zo'n mediaproces is en al die camera's daarop zitten...
Ja,
Twitter staat vol met berichten van it's a shame en we maken ons belachelijk. Want iets voordien is die afscheidsplechtigheid ook geweest in Zuid-Afrika. Ik weet niet of je dat nog herinnert van Nelson Mandela.
Ah, ja.
Waar dat die blinde tolk ook echt... Die dove tolk ook echt de pannen van het dak...
Aan het gebarentalen
was. Wat dat ook niet goed was. Dus dat is de eerste dag van het proces. Ja, dat is niet zo goed. Pistorius is wel zeer zeker van zijn stuk. Want ik weet niet of dat bij ons is, maar ik weet dat in Amerika is dat ook wel zo. Dat bij het start van het proces wordt gezegd door de rechter waar dat je aan... wat dat de feiten zijn. En dan moet jij zeggen, ik ben onschuldig of ik ben schuldig. Ja, en hij zegt volmondig, ik ben onschuldig.
Oh, ja, dat is wel zo zeker.
Ja, en dan de tweede dag gebeurt er uiteraard nog iets. Want dan worden de eerste getuigen opgeroepen. En een daarvan is een buurvrouw van Pistorius... en de getuigen werden gegarandeerd dat ze anoniem waren, maar uiteraard live televisie daarop.
Nee.
Ja, dus het proces moest weer worden stilgelegd, omdat die camera's er waren, moesten die allemaal buiten. Maar dus dag 3 kan het proces echt van start gaan. Ja. Er zijn 105 getuigen, dus het proces duurt meer dan 20 dagen, wat dat echt bijzonder is. Er is in Zuid-Afrika geen jury, dus alles wordt beslist door de rechter.
Ja, Tokozil Masipa.
Ja,
was
ja,
echt.
Ja, ja.
Die toch bijzonder mild was.
Ja, inderdaad. Want, zeg maar.
Ja, de minimumstraf was dus 15 jaar.
Ja.
En na die 20 dagen... dus de rechter mag daarvan afwijken, eventueel, van die minimumstraf ook. Zegt hij van dat hij Pistorius veroordeelde tot 6 jaar cel, maar omdat hij dus al zo in huisarrest had gezeten en toestanden, kon hij al na 2 jaar dus vrijkomen. Hè?
Mm-hmm.
En de motivatie van de rechter was, hij is een gevallenheld, hij is zijn carrière kwijt en is helemaal geruineerd. Hij zal nooit vrede hebben met zichzelf. En dan denk ik, je hebt iemand vermoord, wat ga ik medelijden met u hebben? Waarom?
Ja, en de uitslag is ook... is ook bijzonder mild, want ze blijven het op doodslag houden in de eerste uitspraak.
Ja. Ja.
Dus inderdaad dat hij haar wel heeft vermoord, maar dat dat niet de bedoeling was.
Maar het Hof van Cassatie zegt, nope.
Nee, dit gaan we niet doen.
We gaan in beroep. En ja. In beroep, ja, toch wel een kaakslag voor Pistorius, denk ik. Want zijn straf wordt meer dan verdubbeld. Ja. Hè? Hij krijgt 13 jaar en 5 maanden cel. Ja. En dan zegt Pistorius, nope. Ik ga in beroep. Zijn aanvraag werd verworpen.
Ja.
En dan bleken er geen opties meer te zijn voor Pistorius. En nu zit hij dus momenteel zijn straf uit in een speciaal voor gehandicapten aangepaste gevangenis nabij Pretoria. En ik wist überhaupt niet dat dat bestond. Een aangepaste gevangenis.
Ik denk dat die mensen er zeer goed zit.
Ik denk het ook. Ik denk dat... Het verhaal, er hangen zoveel losse...
Ja, en ook er komen na het proces dat dan eigenlijk nog deels achter gesloten deuren... toch met de getuigen achter gesloten deuren is gehouden. Zijn er uiteraard dan op het internet waarschijnlijk goed betaalde getuigen die dan alsnog aan de pers te woord hebben gestaan. Ik heb er nog 2 bijzondere uitgehaald. Dus je had verschillende buren die hebben getuigd van lawaai voor de schoten. Hè, dus dat er duidelijk een ruzie was dat er dan geschoten is. En dan is pas na het proces eigenlijk naar boven gekomen dat Pistorius en Riva niet alleen in het huis waren.
Oh.
Maar Pistorius heeft nog een huishouder, een mannelijke huishouder, die in het huis aanwezig was.
Nee,
die
hoe is, kan dat pas na de...
Ja, die is anoniem gaan. Ze hebben die in de anonimiteit... Alle getuigen zijn in de anonimiteit gebleven tijdens het proces om die uit de media te houden, zeker. Ja, weet ik veel. Ik denk dat er ook wel heel wat fans misschien doodsbedreigingen anders zou sturen naar mensen die tegen hem getuigen. Maar geen stress voor die huishouder, want die heeft geslapen en is zeker van dat er geen ruzie is geweest. Is niet wakker geworden. Pistorius heeft hem pas wakker gemaakt toen dat de moord al gepleegd was.
Maar je kunt dat... Als je geweerschoten hoort... Ja, I call bullshit.
Sowieso dikke bullshit, maar ja, bon, die een huishouder beweert dat... dat hij niks heeft gehoord. En dan hebben ze dus niet bij het eerste proces, maar bij het tweede proces in beroep, hebben ze Pistorius ook een maand onderzocht, laten onderzoeken door een psychiater. En daar zijn wel interessante dingen uitgekomen.
Kantjes van een psychopaat?
Ja, nee, niet van een psychopaat, maar iets waar ik dan... Wat dat dan eigenlijk ook wel... Dat verslag is eigenlijk uitgeschreven... of is aangevraagd door... de aanklager, dus eigenlijk om in zijn nadeel te pleiten. Maar als ik het zo lees, spreekt het eigenlijk alleen maar in zijn voordeel. Want het psychiatrisch verslag vertelt eigenlijk van... Ja, kijk, die is als kind uiteraard mega getraumatiseerd door het feit dat die heeft die amputatie meegepakt. Die heeft geen benen.
Mm-hmm.
Die is sowieso als kind heel veel gepest geweest. Heeft heel hard zichzelf moeten bewijzen.
Zijn moeder ook verloren.
Ja, zijn moeder ook verloren. En heeft een enorme angst daaraan overgehouden. Mm. En die angst, dat kan hij natuurlijk handig gebruiken om te zeggen... Ik ben in angst geschoten en daarom heb ik dat schot gelost. Die psychiater zegt... Hij was zeker gezond op het moment van de feiten. Maar die mens leeft wel al heel zijn leven... En heeft sowieso een angststoornis.
Ja, ja,
En dan... Nog iets dat in zijn voordeel speelt, zijn de foto's in de rechtszaal tijdens de 2 processen, is hoe hard die mens afziet. Dat is wel echt niet normaal. Als je die foto's ziet, is dat wel echt een mens in pijn. Is dat omdat hij zich schuldig voelt of omdat hij pas beseft dat hij dan iemand heeft vermoord?
Schaamt.
Ja, of dat hij zich schaamt.
Want hij is op een gegeven moment ook zonder protheses de rechtszaal binnengestapt, hè, om aan te tonen hoe kwetsbaar ik wel niet was.
Ja, ja. Hij heeft ook toen dat... ik denk een van de... Van het ministerie dan de autopsieverslagen aan het voorlezen was, is hij beginnen kotsen in de rechtszaal. Toen ze over de wondes van Riva bezig waren, heeft echt de kot ook foto's van. Echt maar zo'n kijk, proces is dat.
Je kunt alsnog van iemand houden of zo, maar nog steeds super jaloers zijn en doorschieten.
Deze is een passionele moord.
Ja, inderdaad.
Ik vind gewoon sterk hoe... Ik vind gewoon straf hoe hard dat hij blijft volhouden aan zijn onschuld. En dat er buiten, niet getuigen, want er was niemand aanwezig. Alles in zijn... het lijkt wel... In mijn hoofd is deze misschien toch heel goed doordacht van hem.
Mm.
Ik weet niet of het zo snel is gebeurd, want alles wat hij zegt klopt. Ik had mijn protheses niet aan en nee, ik heb niet met die cricket bed gezeten. Snap je? Ja. Alles wat dat hij zegt kan nog altijd kloppen. Hij kan nog altijd 's nachts zijn wakker geworden met de gedachte dat er een inbreker in de badkamer zat.
Maar hebben ze dus, wat ik me nu afvraag, voldoende bewijs om hem wel degelijk schuldig te achten van die moord? Want dat is altijd mijn mantra.
Ja,
van,
nee, maar...
Zolang je niet genoeg bewijs hebt, moet je iemand vrijspreken.
Oh, er zijn 105 getuigen op het proces geweest. Als al uw buren zeggen dat er eerst geroepen is, dan geschoten is, kort na elkaar, ja... Als er geroepen is en hij zou hebben geroepen naar die inbreker en die Reva heeft geantwoord, dan weet hij dat ze geen inbreker is. Hè?
Ja, ja, ja.
Want dat is ook dat is het enige waar dat ik denk is... Als ik hier 's nachts zou wakker worden en ik denk dat er een inbreker in mijn badkamer is...
Het eerste wat je doet
is... beginnen roepen. Ja, of ik denk dat je dan toch...
Ik denk dat ik onder mijn dekens ga liggen en doe alsof ik al dood ben.
Nee. Ik ben wel ooit bij mij thuis met een baseballbed naar beneden gegaan. Och. Ook omdat ik echt dacht dat er een inbreker was.
Maar je durft echt. Ik zou echt onder mijn bed kijken.
En het was mijn broer die zat thuis kwam.
Nee, ja, echt. Oh my god. Ja. Dikke chance gehad dat je niet...
Dat ik niet ben beginnen slaan in
het
donker.
Inderdaad. Anders had je je eigen historisch verhaal. Dan hadden we hier nu niet gezeten.
Ik heb nog twee fun facts.
Ja, ik heb ook nog een fun fact.
Ja, begin maar.
Over Tropical Island of Treasure.
Oh, ja. Ja.
Dus... De productiemaatschappij die instond voor het creatie van dat programma, heeft wel beslist om na de dood van Reva alle afleveringen wel nog uit te zenden. Daar kun je een heel ethisch debat over houden, of dat al dan niet kan of wel. En in de slotaflevering van Tropical Island of Treasure, ik vind dat heel leuk.
Ja, blijven gaan, echt.
Dat was wel 2 dagen na haar dood, werd die uitgezonden. Spreekt Reva dus eigenlijk vrij emotionele woorden uit, die nu wel heel profetisch klinken. En dan staat er ook stond er zo bij, terwijl ze met dolfijnen speelt, heeft ze deze woorden gezegd, over de dood. De manier waarop je het leven verlaat is zo belangrijk. Je moet een stempel nalaten of die nu positief of negatief is. Blijf altijd oprecht, klassevol en trouw aan jezelf. Ik ga jullie allemaal erg missen en ik hou heel veel van jullie. Dat is...
It freaks me out elke keer.
Maar waarom spreekt hij op Tropical Island of Treasure over de dood?
Ja, omdat waarschijnlijk tot die dag dat meisje een zeer zorgeloos leven heeft geleden en waarschijnlijk 2 weken van kokosnoot heeft moeten leven en heel de tijd dood stond.
Inderdaad.
Of zo.
Ik was ook net mezelf die als ik terugdenk aan hoe Sergio hier heeft afgezien op Expeditie Robinson.
Oh my god.
Kan ik komen dat heel dicht bij de dood komt te staan. Ja.
Ik heb nog een leuke van Nike. Want ja, Oscar Pistorius was een enorm populaire atleet. En had uiteraard een dikke sponsordeal bij Nike. Zij hadden ook zijn loopprotheses gesponsord. En er was echt net die periode een enorme reclamecampagne met Pistorius. Waar dat je zo 3 foto's ziet van het moment waarop hij uit startblokken schiet. Ik ga het even zeggen zoals het is. Dus hij in de startblokken uit en lopend. Ja. Met daarop in het groot de tekst. Zie dat ik het er juist zeg? I am the bullet in the chamber.
Ja, en dat is ook echt meteen van door zijn website afgehaald.
Ja.
Nadat bekend werd dat hij er toch iets mee te maken zou hebben. En ja, dat is pijnlijk, hè, maar dat weet je niet.
Dat
hè?
Weet je niet, hè, maar wel echt goed.
Super pijnlijk, ja.
En dan een laatste, die dat we ook echt sowieso met foto en al gaan delen.
Ja, die zetten we op Facebook. Amazon dacht, we gaan hier eens goed van profiteren van deze situatie. En die hebben een zeer opvallend Halloween-pak te koop aangeboden. De Blade Gunner. Dus niet de Blade Runner.
Zo,
maar de
goed.
Blade Gunner. Ik wil wel eens in die PR-kamer zitten van... Jongens, hoe gaan we dat hier eens regelen? En de outfit is dus effectief gebaseerd op Oscar Pistorius.
Ja.
En het pak bestaat dus uit het gekende pakje wat Pistorius altijd droeg.
Ja, geel met groen.
Ja, een groen shirt, een korte broek en dan een soort van zwart-witte laarzen die de protheses moeten voorstellen.
Ja, ja, ja.
En dat heeft verkocht, hè?
Ja, dat heeft verkocht. Ik heb een foto gezien van iemand die het aan heeft en ik overweeg om het dit jaar aan te doen met Halloween. Het is zo goed. Ja, kijk, dan denk ik, snap je, er worden zoveel moordenaars afgebeeld met Halloween.
Mm-hmm.
Deze kan ook wel. Misschien too soon. Toen.
Toen, ja.
Ja, nu
toen,
kan ik het
nu
wel
kan dat wel.
Maar misschien mensen het nu niet meer gaan
mensen kennen. Vonden het ook heel erg controversieel.
Ja.
Maar ja, Ik vind het ook wel heel grappig.
Ja, het is heel grappig. Ik zag het en ik was echt zo... Ah, zo goed! Ja. Maar misschien is dat eerder...
Maar ook vooral het feit, wat ik heel grappig vind, zijn die laarzen die dan die protheses moeten voorstellen. Dat vind ik nog het geniaalste van allemaal.
Ja, dat is fantastisch, hè. Dat is keigoed van.
We gaan onze dat aanschaffen.
Ja, maar sowieso. Echt, ja. I want it. Ja, hoe dat het nu met hem gesteld is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij nog een paar keer boel heeft gezocht in de gevangenis.
Ja, hij is ook nog eens in het ziekenhuis beland. Ja. En dan had hij alleen maar blauwe plekken.
Ja, ja, hij heeft ook al gezegd dat de verpleegsters hem gingen vermoorden.
Ah.
Ja.
Oké,
ja.
Oké. Okay,
okay. Maar voor de rest houdt hij zich dus vrij stil. Ik weet niet wanneer hij gaat vrijkomen. Ik denk dat er in... als ik het goed heb begrepen, in Zuid-Afrika ook wel zo'n soort van regeling is als je goed gedraagt. Dus die gaat sowieso geen 13 jaar. Misschien 5 jaar of 6 jaar wel vrij zal komen.
Ja, 2014, dus dat zal volgend jaar zijn.
Ja. Wat mijn grote vraag is natuurlijk... gaat hij terug fit zijn? Gaat hij terug sporten?
Ja, was ik ook met net. Waar gaat hij
want in afwachting van zijn proces bleef hij wel sporten. Als in van, ik kan hier elk moment een wedstrijd gaan lopen. Dit proces gaat mij...
Ja, maar als dat ook je passie is...
Ja, ja, tuurlijk.
Geef je dat zomaar ook niet. Maar ja, veel toerken zal niet kunnen hebben lopen in de gevangenis. Hè?
Nee, hij is daar sowieso niet fit. Ja, en hij zal ook wel al te oud zijn. Hij is van 86. Ik weet niet of hij echt nog een sportcarrière kan.
Ik weet ook niet of hij nog toegelaten wordt op... van die grote evenementen.
Ik heb het opgezocht en zelfs in België is er echt heel vies verhaal ook. Toen we op zoek waren naar moordende sporters. Mm-hmm. Het was geen moordende sporter, maar er is ooit een keeper geweest van Lokeren die echt vast heeft gezeten in de gevangenis voor groepsverkrachting.
Oh.
Ja, en die is in de gevangenis gescout voor zijn nieuwe club in België.
Nee.
Ja, en dan gewoon echt vanaf dat hij vrij was terug in de goal gaan staan.
Oh my god, die mensen mogen toch geen publieke functie meer hebben? Gaat dan ergens voetballen in 5e klasse of zo?
Nee, maar gewoon best ook geen menselijk contact meer of zo, ik weet niet.
Ja, weet je, ik snap wel dat mensen terug geïntegreerd moeten worden in de samenleving en dergelijke, maar zit die niet in zo'n voorbeeldfunctie? Kijk naar Thibaut Courtois, voor een voorbeeld dat die is voor veel mensen.
Ja.
En dan zit je een fucking groepsverkrachter in je goal.
Ja.
Allee, het zal ook wel... schande geweest. Allee.
Ja, ik hoop het.
Ik heb er nog nooit van gehoord.
Maar... Over Thibaut Courtois gesproken. Ik heb nog een vraag voor u.
Ja.
Wie is volgens jou de meest criminele rode duivel?
Hmm.
Of wie ziet jij, welke rode duivel ziet jij nog, al dan niet per ongeluk, een moord plegen?
Ach, ik moet zien dat ik niet racistisch uit.
Nee, ik weet het ook niet. Ik heb er lang over nagedacht. En...
Ik denk dan toch Courtois, hoor.
Ja?
Wacht, wie hebben we allemaal?
Ik denk... Ja, of hè, de enige gossip dat ik toch ken van de Rode Duivels, dat Kevin De Bruyne... Courtois heeft Kevin De Bruyne zijn lief ooit afgepakt.
Ja.
En dan misschien Kevin De Bruyne een passionele moord.
Inderdaad.
Courtois of zo.
Nee. God, daar zie ik Kevin echt niet van.
Dat is een professioneel.
Typo ook niet, hè.
Nee, maar... Typo ook niet. Misschien, weet ik, volgens mij zijn onze duivels allemaal best wel brave mannekes.
Echt zo'n lieve ventjes, hè.
Ja, ik kan er niet echt in een aanduiden dat... Een moord. Misschien wel zo... Er zal er wel een keer eens iets uitsteken, hè.
Ja, zijn Charles, hè. Daar niet van.
Ja. Maar pak dan onze volgende podcast niet over een rode duivel.
Laat ons hopen van hier.
Ja, en laten we winnen tegen Brazilië.
Goed. Bon courage. Ja. Tous ensemble. Hey. Oké.
Doei.